Gemeente eerst even de mededelingen. Zondag aanstaande hoopt om 10:00 en 6:00 voor te gaan de weleerwaarde heer dominee H. van Leeuwen van Driebergen. De collecte is vandaag bestemd voor de kerkelijke kassen en aanstaande zondag voor rente en aflossing. De kerkenraad vergadert aanstaande dinsdagavond bezoek en doopaangifte na 8:30. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, trouw blijft tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 95, het eerste en het tweede vers. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Laat ons zijn gunstrijk aangezicht met een verheven lofgedicht en blijde psalmen juichend groeten. En het tweede vers. De Heer is groot, een heerlijk God, een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. Het diepst van aardrijks ingewand, het hoogst gebergd is in zijn hand, het is al gehoorzaam op zijn wenken. Psalm 95, het eerste en het tweede vers. Gemeente, we stellen ons allereerst onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen wij van Psalm 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan kwaad dat wij bedreven, Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Psalm 79, het vierde vers. Daarna wordt u voorgelezen wat u aandacht vindt in het Oude Testament in het boek Job. Daarvan het 19e hoofdstuk, de versen 13 tot het eind van het hoofdstuk. Job 19 vanaf vers 13. Vooraf de wet des Heren onze Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor de niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die wij haten, en doet barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelig gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelig gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Na de schriftlezing willen we nog zingen Psalm 46, het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hen sterkt als zij door droefheid kwijnen. Psalm 46, vers 1. Thans dus de schriftlezing Job 19, vanaf vers 13. Mijn broeders heeft hij verre van mij gedaan, en die mij kennen zekerlijk, ze zijn van mij vervreemd. Mijn nabestaanden houden op en mijn bekenden vergeten mij. Mijn huisgenoten en mijn dienstmaagden achten mij voor een vreemde. Een uitlander ben ik in hun ogen. Ik riep mijn knecht en hij antwoordde niet. Ik smeekte met mijn mond tot hem. Mijn adem is mijn huisvrouw vreemd. En ik smeek om der kinderen mijn buiks wil. Ook versmaden mij de jonge kinderen. Sta ik op, zo spreken ze me tegen. Alle mensen mijns heimelijke raads hebben een gruwel aan mij. En die ik lief had, zijn tegen mij gekeerd. Mijn gebeente kleeft aan mijn huid en aan mijn vlees. En ik ben ontkomen aan de huid mijner tanden. Ontferm u mijner, o gij mijn vrienden. Want de hand Gods heeft mij aangeraakt. Waarom vervolgt ge mij als God en wordt niet verzadigd van mijn vlees? Of nu mijn woorden toch opgeschreven werden, of ze in een boek ook werden ingetekend, omdat ze met een ijzeren griffie en lood voor eeuwig in een rots gehouden werden. Want ik weet, mijn verlosser leeft en hij zal de laatste over het stof opstaan. En als ze na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, dewelke ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Voorwaar gij zoudt zeggen, waarom vervolgen we hem, nademaal de wortel der zaak in mij gevonden wordt. Schroomt u vanwege het zwaard, want de grimmigheid is over de misdaden des zwaards, opdat ge weet dat er een gericht zijn. Zover de schriftlezing. De tekst voor deze morgen vindt uw aandacht in het gedeelte dat is voorgelezen. Job 19 vers 25a. Want ik weet, mijn verlosser leeft. We bidden vooraf de Heer om zijn zegen. Het is een kostelijk en kostbaar voorrecht, barmhartig en getrouwe Heere, dat wij hier zijn samengekomen aan deze plaats van uw woord en van de gebeden. Wij danken u, Heere, omdat u deze wegen met ons houdt. Omdat u ons altijd brengt onder de beademing van uw woord, het heilig evangelie. En wij bidden van u, wil ook vandaag aan ons denken in uw gunst en ons uw zegen schenken. Door de bediening van de Heilige Geest in onze harten. Wij vragen, Heere, of u bij het gesproken woord wilt voegen de werking van de Heilige Geest, opdat het woord vrucht mag dragen in ons aller leven. Want uw knechten kunnen het woord uitdragen, ze kunnen het zaad van het woord uitstrooien, maar u moet de wasdom geven. En daarom zijn we diep afhankelijk van u en bidden, Heere, erbarm u over ons. U kent ons, u weet van verre onze gedachten. En het is u bekend hoe wij naar deze plaats zijn gegaan. Hoe we onze zitplaatsen hebben ingenomen in dit kerkgebouw. U weet wat er vanmorgen alweer gebeurd is in de huisgezinnen. Alles is bij u bekend, Heren. En u weet ook wat ons het hart deert. Wat wij nodig hebben voor ons persoonlijke leven, Heren. Niet alleen wat het natuurlijke leven betreft hebben wij uw zorg nodig. Maar ook hebben wij nodig uw zorg voor onze harten. Want we zijn afhankelijk van u en van de bediening uit het heiligdom. En we bidden of u in uw ontferming ons genadig wilt zijn, ons en onze kinderen. En zegen daartoe, Heer, uw woord. Wij komen tot u in de naam van uw Zoon Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft tot een zoenoffer voor velen. En wij bidden, Heer onze God, of wij daarbij mogen behoren. Of u door uw werk wilt geven onze harten, omdat ook wij komen tot die blijde zekerheid van uw knecht van de oude dag. Want ik weet, mijn verlosser leeft. Want dat is toch het rijkste voor een mens, niet zilver of goud of goederen, maar dat hij u mag kennen en dat u uw kind mag wezen door uw genade. En dat is mogelijk naar uw woord. Zegen dan de boodschap die ook vanmorgen aan de gemeente wordt doorgegeven. En wilt u dat zelf heiligen aan de harten. En degenen die nog missen, die blijde kennis, of u dat geven wilt aan het hart, Heren. En of u geven wilt dat degenen met wie u begonnen bent, nu ook verder mogen worden geleid op de weg der genade en des geloofs. Want het moet alles in eenzijdige liefde van u kan komen, Heren. En daarom is het zo rijk dat we onze harten mogen uitgieten voor u. Dat we tot u mogen komen met alles wat ons het hart deelt. En wij smeken van u, maak het dan eens wel. Naar de rijkdom van uw genade wil dan het geloofsleven van degenen die dat door genade hebben ontvangen eens gaan versterken. Opdat ze eens boven het leven van elke dag mogen uitstijgen. Opdat het ook in hun leven mag worden. En zij zagen niemand dan Jezus alleen. Wij bidden van u, Heren, of u in uw goedheid en ontferming gedenken wilt aan allen die genade kennen, Heren. En die meer of minder mogen weten dat zij behouden zijn door het bloed des kruises. En een aangenomen kind zijn van u, de hemelse Vader. Maar gelijk een aards vader, een vader hier op aarde, zorgt voor zijn kroost, voor zijn kinderen. Zo zult u ook moeten zorgen voor allen met wie u bent begonnen. U zult ze ook voedsel moeten geven, Heren, voor het hart. Want ook het nieuwe leven moet gevoed worden. Niet alleen het dagelijkse leven, niet alleen in natuurlijk opzicht, maar ook als u het leven gegeven hebt, zal ook dat leven voedsel nodig hebben, ook vandaag weer. En wij bidden, geef dat, Heren, uit genade, opdat uw kinderen weer opnieuw versterkt mogen zijn en weer met vaster schreden de weg der zaligheid betreden. Maar wij mogen ook bidden, Heren, voor die kleintjes in de genade en voor degenen die door u bekommerd zijn gemaakt vanwege hun zonden. En misschien zitten met de vraag, zou er voor mij wel genade wezen? En het wonderlijke daarvan is, dat als u werkelijk begonnen bent en een mens in de schuld hebt gebracht, dan is dat in de schuld zijn al genade, Heren. Want een natuurlijke mens kent dat in zijn leven niet. Die lacht om uw woord, om uw dienst en om u. Maar wanneer we genade kennen en we komen in de schuld, dan bent u met ons bezig. En daarom, Heren, denk dan aan degenen die genade kennen, maar die nog niet die zielsbewuste klaarheid kennen dat ze in Christus Jezus geborgen zijn, omdat ze meer of minder zich nog bevinden in nacht en nevelen. Maar wilt u ze verder leiden, o God, opdat ook zij mogen komen en tot meer klaarheid, opdat ze ook vandaag eens een mooi en heerlijk gezicht mochten krijgen, op die beminnelijkheid en dierbaarheid van de Heer Jezus Christus. Wij vragen, Heere, doe dat, opdat u verheerlijkt wordt in uw eigen werk. En dan mogen wij bidden voor ons als gezinnen en voor onze kinderen. En wij vragen of u ook in jonge harten wilt werken, Heere. Het willen en het werken naar uw welbehagen. En geven wilt, o God van alle genade, dat ook hier een jeugd mag zijn die u de Heere vreest. En die vraagt naar uw woord. En dat een jeugd die leven wil uit uw woord. Want Heer, u hebt belofte gegeven die mij vroeg zoeken. Die zullen mij vinden. Maak dat eens waar, o God. Ook in deze gemeente. Want er is zoveel zuigkracht van de wereld vandaag. Maar wilt u dat eens afremmen door de stem van uw woord en door het werk van uw geest? We vragen, Heer, denk aan allen die het moeilijk hebben, ook in de gemeente. We willen een zuster Kiviet van Drielaan u opdragen, die in de komende dagen in het ziekenhuis zal worden opgenomen in het Dijkzicht ziekenhuis in Rotterdam. We bidden of u haar gedenken wilt in uw gunst, Heer onze God. Of u haar wilt verblijden met uw grote en heerlijke daden. Want die doktoren die haar zullen behandelen, die zijn ten diepste maar middelen, Heere. Mochten ze eens een goed middel zijn in uw hand en beterschap bewerkstelligen door uw zegen. Want u bent toch de grote medicijnmeester. Help haar dan uit genade. En geef dat ook deze weg, die een weg is van spanning en moeite, nog eens tot zegen mocht zijn voor het geestelijke leven. Voor haar en voor allen die haar lief en dierbaar zijn. Denk aan allen die het moeilijk hebben, Heer onze God. Daar is zoveel te klagen en er is zoveel geween. Ziekenhuizen liggen vol. Er zijn zoveel ziekenkamers. Er zijn zoveel sterfbedden, ook op dit moment. Maar o God, erbarm u toch over deze verdorven wereld. Met zoveel ellende in de wereld. Wil dat eens doen, Heere. Want u bent toch barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goedertieren heen. Wij bidden voor ons land en volk, want dat is roeping, Heere, naar uw woord. Omdat gebeden en dankzegging zullen worden opgezonden voor allen die in hoogheid zijn. En daarom bidden we voor het plaatselijk bestuur, Heere. En we dragen aan u op in zonderheid onze jonge vorstin en heel het koninklijke huis. De ministerraad en de volksvertegenwoordiging, de raad van staat en verder allen die een hoog ambt bekleden onder ons volk. En we bidden, o God, dat ze zich mochten houden aan uw woord en aan uw getuigenis. En daarom is het zo nodig, omdat er bekering komt, Heere, ook in overheidskringen. Want vandaag de dag houden ze zich niet aan uw woord en ze passeren uw heilige wet. Maar wilt u bekering geven, Heere, opdat er ontzag komt voor uw woord en ook ontzag voor uw heilige wet. Tot welzijn van uw strijdende kerk in ons vaderland. Tot welzijn van ons Nederlandse volk, waaraan u in het verleden zo menigmaal uw gunst hebt betoond. We denken aan de prins van Oranje, die een vast verbond heeft gemaakt met de potentaat aller potentaten. Mocht dat vandaag op Soestdijk ook eens het geval zijn. Mocht dat ook op Drakenstein het geval zijn. Heer onze God, wij vragen dat, opdat u ook in koninklijke harten aan uw ere mocht komen. Zegen in uw ontferming ons, die zijn samengekomen aan deze plaats, Heere. En wij wachten op uw zegen. Wat zullen we anders doen dan onze stem verheffen, dan een biddend hart te hebben tot u de Heere. En wij vragen, o God, werk toch eens in ons aller hart voor het eerst of opnieuw, opdat u verheerlijkt wordt. O God van alle genade, wil ons verhoring schenken. We hebben dat niet verdiend. We belijden onze schuld, Heer, onze zonden. Ook van de week is gepasseerd. We leggen dat aan u voor, o God. En ook als we genade kennen, dan moeten we onze weg schamen voor u de Heere. Want we zijn niet geweest die we krachtens genade voor u hadden moeten zijn, maar verzoen de zware schuld, die ons als het wel is met schrik vervult, en bewijs ons uw genade. Wij komen tot u, in de naam van uw Zoon Jezus Christus, en wij bidden, verhoor ons uit genade op grond van zijn volbracht zoenoffer, eenmaal aan het kruis. Amen. Gemeente, wij zingen thans van Psalm 77, het vijfde en het zesde vers. Zou de Heer zijn gunstgenoten, dacht ik, dan altoos verstoten, niet goedgunstig zijn voortaan, nimmer ons meer gadeslaan, en wat er verder volgt. Wij zingen dus van Psalm 77, het vijfde en het zesde vers. Na het amen van de prediking, Psalm 72, vers 7. Nooddruchtigen zal hij verschonen, aan armen uitgena, zijn hulpen ter verlossing tonen, hij slaat hun zielen gaan. Psalm 72, vers 7. Na het amen van de prediking. Gemeente, een tekst uit het Oude Testament, nader bepaald dus, zoals u weet, uit het boek Job. Daar wordt misschien niet zo vaak over gepreekt, hoe het hier is, dat weet ik niet, maar in verschillende kerken hoor ik wel eens dat daar niet zoveel over dat boek gepreekt wordt. Het is ook geen wonder, want het is een heel moeilijk boek. soms zwaar om te verstaan. Maar gelukkig weten we wel de centrale inhoud van dat boek. En daar gaat het tenslotte om. Wat is de doorgaande lijn van dat boek? Wat is de centrale inhoud ervan? Het gaat in dit Bijbelboek tot beschaming van het rijk der duisternis om de ere Gods in de triumf van zijn genade. In de geschiedenis van de zwaar beproefde Job openbaart de Heer de onuitroeibaarheid, de vastheid, de onuitwisbaarheid van zijn eens begonnen genadewerk. Dat zien wij bijvoorbeeld in de tekst. Midden in de smarten, midden in de ellende, midden in de zwaarste beproeving, spreekt deze Job. Ik kan zeggen, getuigt deze Job van wat er leeft in zijn zielenleven, want ik weet, mijn verlosser leeft. Daar willen we vanmorgen over nadenken. Aan de hand van hetgeen er omheen ligt. En we luisteren naar de geloofszekerheid van de zwaar beproefde Job. De geloofszekerheid van de zwaar beproefde Job. We willen die woordjes van de tekst allemaal bekijken. Achtereenvolgens letten we op het woord verlosser. Daarna op het woordje mijn. Mijn verlosser. Vervolgens op het woordje leeft. Mijn verlosser leeft. En tenslotte op het ik weet. Ik weet. Mijn verlosser leeft. Ja, dat getuigt hij op. Daar midden in de ellende. En dat is een kostbare diamant. En u weet wel, een diamant, die schittert het allermooist op een zwarte achtergrond. En op deze diamant van de tekst dus, willen we eerst eens bekijken op die zwarte achtergrond. Dus we dalen eerst af naar die zwarte achtergrond om te zien wat dat is. Op de vraag, wie is die Job? Ja, hij moet geleefd hebben in de tijd van Abraham. Precies weten we dat niet. Zegt men tenminste. De meeste theologen beweren dat. De tijd van Abraham. En hij schijnt een man te zijn geweest van grote godsvrucht en godzaligheid. Want we lezen zelfs dat hij lust heeft om de Heere te vrezen en te dienen. En de Heere geeft van hem een getuigschrift weg. Ja, het waren te wenselijk dat het op ons allemaal van toepassing zou zijn. Niemand is op de aarde gelijk hij. Een man oprecht en vroom, godvrezende en wijker van het kwaad. Dat zegt de Heere nu van deze man. Dat is toch iets geweldigs? Zou de Heere dat ook van ons kunnen zeggen? Laat ons eens over die zaak gaan nadenken. En op buitengewone wijze heeft de Heere deze man die door genade zijn hart en leven aan de Heer en zijn dienst heeft verpand, met zegeningen overladen. Hij is een vader van 7 zonen en 3 dochters. Rijk bezit. Ja, de mensen vandaag, dat weet u wel, denken er heel anders over, hè. 1 of 2, zeggen ze dan, en meer niet, want ja, we leven in een maatschappij waar men de kinderen beschouwt als een staande weg. Dan kan men niet meer uitgaan, heeft men niet meer zoveel plezier. En daarom, nou ja, 1 of 2, maar dat is niet bijbels. De kinderen zijn een zegen van de Heere. En dan, als het eens een keer zo is dat er een derde komst is, dan heeft men tegenwoordig de abortus nog. Ja, in zo'n maatschappij leven wij. Is het niet vreselijk? Gij zult niet doodslaan. Gebeurt elke dag. Ja, in klinieken en in ziekenhuizen. Maar is niet naar het woord. Ik herhaal het. Kinderen, een zegen van de Heer. Maar nog verder heeft de Heer zijn knecht met zegeningen overladen. Hij is eigenaar van 7000 schapen. Nou, moet u dat eens in gezin denken, hè? 7000 schapen, er komt meer bij. 3000 kamelen. 500 juk, net wel juk, ossen. En 500 ezelinnen, wat een boerderij. Hij is de grootste boer In het oosten van die tijd, zijn broer leeft niet op Lakee. En heel Nederland niet. In Europa niet. Zo heeft de Heer deze man gezegend. Maar Satan, zijn naam betekent tegenstander namens van God. Die zegt, ja, maar die vroomheid van de Job, die godsvrucht van de Job, dat is maar een laagje vernis aan de buitenkant. Het is deze man niet te doen om God, maar om één lettertje meer, om het goud. Om er beter van te worden. Daarom is hij zo vroom, omdat hij graag de zegen wil hebben, maar de God van de zegen niet. Ja, en dat beweert dus Satan, Gods tegenstander. En hij zegt, als Job nog maar eens van alles wordt afgenomen, hoe dat precies in zijn werk is gegaan, is een moeilijke zaak. Maar als die Job nu alles eens wordt afgenomen, hè, dan komt zijn ware aard voor de dag. Dan blijkt het wel dat hij niet een godzoeker, maar een godvloeker is. En wij gevoelen direct, gemeente, in deze duivelse aanranding van Jobs godsvrucht en godzaligheid, wordt niet allereerst Job aangetast, maar de God van alle genade. Die wordt in zijn eer beroofd. En het gaat om de eer Gods in het zaligen van een mens. En daarom krijgt de Satan permissie om Job dan alles maar eens af te nemen. Ja, het is een pijnlijke zaak om alles af. Zo'n grote boerderij moet hij kwijt. Hij moet zijn kinderen kwijt. Dat is een geweldige zaak, maar het moet gebeuren. Want het gaat niet om Job, het gaat niet om ons. Dat denken we soms wel, maar het gaat om de Heer. Het gaat om zijn eer, om zijn glorie. En omdat het om Gods eer gaat, moet Job alles kwijt. En als hij alles kwijt is, dan openbaart zich dat Satan, de duivel, zich schromelijk heeft vergist in deze Job. Want de kracht van Gods genade werkt openbaart zich in het leven van deze man. Dat is niet een dienen om er beter van te worden, om goud te krijgen, om geld te krijgen. Als dat het geval zou zijn geweest en hij heeft alles nu moeten afstaan, dan zou hij als een communist zijn vuist hebben gebald op de puinhoppen van zijn kapotte boerderij. En dat kan hij ook niet. Te midden van zijn smartje. Te midden van de ellende roept hij uit. De Heer heeft gegeven. De Heer heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Dus komt de Heere aan de ere van zijn naam. Gods genadewerk blinkt. Ook in deze belijdenis van Job. Maar de vorst der duisternis geeft het niet op. Is Satan is het, je blijft tegenstander. Heer Jezus heeft het ook ervaren toen hij verzocht werd in de woestijn, dat weet u wel. Het is een tegenstander van God en daarom houdt hij vol. Hij komt weer met zijn boze bedenkingen voor de dag als die Job nu zelf maar eens aangetast wordt. Hè. Hij mist nu al zijn spulletjes wel, alles is weg. Maar als hij zelf eens wordt aangetast, hè, dan komt zijn ware aard voor de dag. Als hij maar eens komt te liggen voor de poorten van de dood. En weer krijgt Satan permissie om Job aan te tasten, maar hij moet zijn leven sparen. Nadat deze man dus eerst zijn haven en zijn goed heeft verloren, komt hij als een afzichtelijke gedaante te zitten op de puinhopen van zijn verloren geluk. Hij wordt overdekt met boze zweren, wat dat precies geweest is weten we niet, maar we mogen gerust denken aan een vergevorderde graad van melaatsheid. Het leven is er nog in en het lichaam stinkt. Zo komt hij te zitten op de puinhoop van zijn verloren geluk. Met zo'n vreselijk lichaam, met zo'n vreselijke gedaante, met zo'n vreselijke ziekte, zijn leden. Zijn vrouw is er nog. Die heeft hij overgehouden. En ze begrijpt niet hoe Amanda, hoe Job nu nog vast kan houden aan de God van zijn leven, die hem zo behandelt. En dan vervult die vrouw een echte Eva-rol. Kijk, waar Satan die Job graag wil hebben, dat hij God maar gaat uitvloeken, dat probeert die vrouw. Die probeert zijn eigen vrouw hem te brengen. Houd je nog vast aan die oprechtheid? Je kan het vrij vertalen door te zeggen, ben je nu nog een vrome jongen? Zegen God en sterf. Moet je goed verstaan, want een mens kan God niet zegenen. God moet de mens zegenen, hè? Dus de betekenis is hier, vloek God en sterven, dan is het maar afgelopen met je. Dan ben je midden uit de ellende weg. Zo staat die man ervoor. Maar niet de duivel triomfeert en niet je vrouw triomfeert. Instrument van de boze, maar jouw beleid. Zullen wij het goede van de Heer ontvangen en het kwade niet ontvangen? God komt aan de ere van zijn naam. Gods genadewerk blinkt hier, te midden van de ellende. En de zwaarste beproeving overkomt hem van de zijde van zijn vrienden. Oh, die hebben gehoord dat hij zo midden in de ellende zit, hè. En die zijn erop uitgegaan om hem te troosten, maar van troosten komt niets terecht. Mensen zijn moeilijke vertroosters. Ze vullen de lucht met hun gejammer als ze al die ellende zien. En onder invloed daarvan, al het gejammer om hem heen, komt Job er tenslotte toe. Wij zouden zeggen, die man zijn hoofd loopt ook door. Om de dag van zijn geboorte dan maar te vervloeken. Let wel, de dag van zijn geboorte. En dan willen die vrienden wel eens onderzoeken wat nu de oorzaak is van het feit dat die Job zo in de ellende zit. En dan houden ze hem tenslotte voor een vrome jongen, maar intussen een huichelaar. Wij zouden zeggen, in de taal van vandaag heeft ze achter zijn ellebogen zitten, hoor. Dat is de conclusie van die vrienden. Hoe wordt de smart van deze lijden nog verzwaard? Hij weet dat de godzaligheid de lust van zijn hart is en dat hij niet in boze stukken heeft gewandeld en gehandeld. Maar hoe verklaart Job zijn ellende? Ja, dat is moeilijk. Wij weten dat, we kunnen de Bijbel nalezen, we weten dat precies, maar je moet er maar eens middenin zitten zoals die Job. Die man die wist van niks. Ja, hij zegt, de hand Gods heeft me aangeraakt. Met andere woorden, ik mag weten dat God mij deze weg gegeven heeft, deze moeilijke weg. Dat weet hij. Maar verder weet hij van niets, maar wij kunnen dat precies nagaan in de Bijbel. Maar die man die kon dat niet. Het enige wat hij weet is, Gods hand heeft mij aangeraakt. Ja. En nu weten we allemaal wel, als de Heer komt met zijn strenge tucht, als de Heer je aanpakt, als de hand van de Heer je aanraakt, dan slaat hij nooit van zich af, maar altijd naar zich toe, hè. Hebt u dat wel eens beleefd? God slaat de hand. God slaat niet van zich af, maar naar zich toe. Want hoe heerlijk openbaart zijn de juist midden in de lente, de genade werd Gods in het leven van deze man. Als gewoon hij rondtast in nevelen. Ik kan de Heer niet loslaten. Ja, het geheim is natuurlijk omdat de Heer hem vasthoudt. Het geheim is omdat de Heer hem zelf vasthoudt. En dan neemt zijn geloof als het ware vleugelen. Hè? En u ziet hier bij de opbloei van zijn geloof. Ach, daar is nou troost. Te midden van levenssmart. En levens ellende. En te midden van de smart van de vrienden en van de mensen. Daar is nog wel uitzicht. Daar is een scheidsman. Dat is een rechter. Eén die rechten kan en die het voor hem zal bepleiten. Ook al nadert de dood van de vreselijke ziekte heeft die man aangetast. Zo staat het op dit moment het al vol. Hij weet dat zijn zaak in handen van die scheidsman, van die rechter, veilig is. En daarom begeert hij dat de woorden die hij nu zal gaan uitspreken, dat die opgeschreven worden. En dat hij met een griffie staat er, zeg maar. We zouden zeggen met een spijker worden ingekrast in de rotsen. Opdat die woorden die hij spreekt als het ware zullen worden bewaard voor het nageslacht. Welke woorden zijn dat die van de tekst? Want ik weet, mijn verlosser leeft. De oorspronkelijke staat, ik weet, mijn Goël leeft. En wat de Goël is, ach, dat weet u waarschijnlijk wel. Een Goël van het Oude Testament. Dat was een nabestaande, net wel een nabestaande moest dat zijn. Die optrad als losser om een verloren erfdeel weer in bezit te krijgen, om vrij te maken van dienstbaarheid. Iemand had zich als slaaf verkocht, zeg maar. Vrij te maken van dienstbaarheid en op te heffen uit een gezonken maatschappelijke situatie. En hoe kennen we het Oude Testament, de Goël Hadam, dat is de bloedwreker. Heeft Job nu het oog gevestigd op zijn aardse Goël? Ach, die twijfelachtige gemeente. Het Goëlschap van de oude dag was een zinnenbeeld van het werk van de komende Goël met een hoofdletter Jezus Christus. En die was present ook in de dagen van Job. Maar Asarkos noemen we dat. Dat wil zeggen nog niet mens geworden. Maar is van eeuwigheid door de Vader verordineerd tot de middelaar en verlosser. En hij was ook in de eeuw van het Oude Testament als middelaar en verlosser present. En even mensen vergeten dat, die denken dat de Heer Jezus pas in de kerstnacht gekomen is. Hij was er altijd. Hij was er ook in de oud-testamentische eeuwen. En als je dat in de gaten hebt, is het niet moeilijk om over het Oude Testament te preken en te spreken. Want dan weet je, Christus die was er ook toen, maar nog niet in onze mensheid, maar hij was er wel. Jazeker. En hij was ook bekend bij deze Job, namelijk in de belofte. Een belofte die al in het paradijs was geschied. En welke heldere geloofskennis bloeit er nu op in de diepte van zijn hart. Ja, donker is het rondom hem geworden. Hij zit als het ware in een roetzwarte nacht midden op de puinhopen van zijn verloren aardsgeluk. En merkt nu eens op, die alles hem ontnomen is. Die als een walgelijk mens zit op de puinhopen van zijn boerderij die niet meer bestaat. Nu de dood hem als het ware aangereinst en al zit in zijn lichaam. Nu bloeit het geloof op. Als nooit tevoren. Ja, u zegt, hoe kan dat nou? Nou, dan herinner ik u eventjes aan de Laatste Wereldoorlog. Er zijn concentratiekampen geweest in Dachau, in Buchenwalde, u weet het wel. Ook in Nederland, in Vught en Amersfoort. Nou, er zijn ook mensen geweest die christen waren. En die van tevoren, wij zouden ze kunnen zeggen, een bekommerde zielen waren. En die werden gepakt en opgesloten. En toen ze niets anders hebben overhielden dan wat botten met hun huid erover. Want ze verhongerden en ze hadden niets meer. Toen bloeide het geloof op. Toen viel alles weg. Bleef de Heer alleen over. Zo is het nu bij deze Job. De Heer blijft alleen over. Ja, gemeente. Christus hebben gezegd. Dat is de grote Goël. De Goël met een hoofdletter. Want let erop, hij is onze nabestaande. Hij heeft ons vlees en bloed. Ik kan beter zeggen, hij heeft onze mensheid aangenomen. Is ons in alle dingen gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Hij is het die het voor de zijnen opneemt. En opnemen zal. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Ik ben met u, al de dagen tot aan de verleinding der wereld. En hoe donker ook Gods weg mag wezen, zingt de psalmist. Hij ziet in gunst op die hem vrezen. En alle die het van hem verwachten, kindelijk eenvoudig, die kunnen op hem rekenen. Die zijn in hem veilig. Al gaat het ook door de diepte, en al worden van alle kanten belaagd en bestreden, dan moeten we alles verliezen. Wat wij heel aardig vinden in deze wereld, dan moeten we alles verliezen. Christus blijft tenslotte over. Ja, hij heeft gezegd, ik ben met u. Al de dag. Tot aan de volleinding der wereld. Ik weet, mijn verlosser leeft. Nu dat woordje mijn. Dat is een troost in het leven van deze leider die op de puinhopen zit. Dat hij naakt uitgeschud is. Hij heeft alleen maar een lichaam overgehouden met de dood erin. En een vrouw die tegen hem opstaat. Die hem wil verleiden. En nu leeft in hem. Mijn verlosser leeft. En dat mijn, dat heeft hij zomaar niet in het hart en op de lippen genomen. Dat is hem zomaar niet als een appeltje in de schoot geworpen. Wel nee. Het is bij hem geboren. De grootste smart. Te midden van de grootste ellende. Ja, als allen hem de rug toekeren, ik kan beter zeggen als allen zich tegen hem keren, dan bloeit dat mijnen des geloofs op. Dat is juist de rijkdom in zijn leven. Dat biedt hem troost. En al die smart. De goal met de hoofdletter. Christus, de belofte hem bekend, is mijn Goël, is mijn redder. En zoals Thomas gezegd heeft, mijn Heere,
mijn God. En dat woordje mijn in de tekst wil ik even onderstrepen. Want het is een belangrijke zaak in je persoonlijke leven, dat ene woordje mijn. Ik kan zeggen, het is de sleutel die je brengt in de kamer van zondag 1. De enige troost, beide in leven en in sterven. Als dat mijn des geloofs in je persoonlijke leven nog ontbreekt, dan drink je nog niet ten volle uit de fonteinen des heils. Maar hoe rijk wordt het echter als die geloofshand nu eens kinderlijk mijnend mag worden gelegd op wat de Heer aanbiedt in de zoon van zijn eeuwige liefde, in de grote Goël, de grote verlosser Jezus Christus. Dan leeft de ziel op. Ja, dan is er zelfs zielsblijdschap bij de grootste smarten in het leven. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere dan gerust. En Job is gekomen in een diepe weg tot dat vertroostende licht. Mijn verlosser leeft. Dat wil nu niet zeggen, om duidelijk te wezen, dat wij nu met elkaar ook zo'n donkere tunnel door moeten om te komen tot er blijde licht. Mijn verlosser leeft. Nee. De wegen waarlangs de Heere zijn volk leidt. Of liever gezegd, de wegen waarlangs de Heere tot je overkomt en je leidt, zijn gans verschillend. Dat is juist de grootheid, dus de almacht van de Heere God, dat we heus niet allemaal hetzelfde weggetje hoeven te gaan. Daar moeten we heel goed op letten. Er zijn mensen die menen, het moet precies zus en niet anders, anders is het niks met je geestelijk leven gedaan. Ze zijn bezig om die belijdenis kapot te scheuren. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. Maar die almachtige schepper, die moet het in hun leven precies doen zoals zij met een kleine hoofd willen. En dat is de grote fout die heel veel mensen maken. Want we hoeven niet allemaal dezelfde weg te gaan. De toeleidende wegen, ook om te komen tot de zekerheid des geloofs, zijn gans verschillend. Maar al die wegen komen tenslotte uit op één punt. En dat is aan de voet van het kruis. Of aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Om door hem behandeld te worden. Daar moeten we nooit jaloers worden. Op de weg waarlangs de Heer iemand die de Heere vreest geleid heeft. En denken, zo'n weg moet ik ook hebben. Want de Heer heeft misschien voor u een heel andere weg bepaald. Houdt u dat heel goed vast. Er zijn niet twee gezichten hier in de kerk precies aan elkaar gelijk. En ook de wegen Gods die de Heer met de zijnen houdt, zijn gans verschillend. Dit neemt echter niet weg dat dat vaste en rijke rusten des geloofs alleen gevonden wordt als wij in onszelf worden, arm, ellendig en blind en naakt. Kijk, dat mijnen van het geloof, dat de hand leggen op wat de Heere beloofd heeft, dat wordt alleen gevonden als wij niets zijn in het eigen oog voor God. En hoe minder wij worden in ons persoonlijke leven, des te rijker wordt de Heere in zijn aanbieding des heils in het woord. En des te rijker wordt het ook dat wij de weg opgaan naar het mijn verlosser leeft. En hoe rijk is het eigenlijk, hè, om eigen krachten te verachten. Dat wordt nu juist in Jezus school geleerd. En dan bloeit het op. Wat een Da Costa, een begeerde Jood in de vorige eeuw, dat weet u, gezongen heeft. Mijn redder, mijn Goël, mijn zondevernieler, mijn meester, mijn heiland, mijn Heer en mijn God.
mijn onheiloverwinnaar, mijn levensbezieler, gezegend, geheiligd, beslist, is mijn lot. Ik weet, mijn verlosser leeft. Ja, zo roemt dus deze Job in hartelijk geloof, vertrouwen en zekerheid. In het geloof heeft hij, terwijl hij op die puinhopen zit, hij heeft alles verloren en hij heeft een afzichtelijk lichaam. Dan kan die man juichen, te midden van de ellende. Ik weet, mijn verlosser leeft. En we zeggen, wat is nu eigenlijk een bijzondere troost in omstandigheden waarin deze man nu op dit moment plotseling moet verkeren. Je moet me horen wat hij zegt. Mijn verlosser leeft. Ja, dat is een bron van troost voor hem. Moet u maar eens nadenken. Al heeft hij alles verloren. Al is de grote nood in zijn leven geworden. Lichamelijk tenminste ook. Al zal hij straks, zo staat het ervoor op dat moment, wegzinken in de groeven der vertering. Al zal zijn lichaam worden aangetast. En tot stof hier keren. Eén ding is zijn troost en vervult hem midden in deze ellende. Mijn verlosser leeft. En het woordje leeft, wie dat Job hier gebruikt, houdt in het onvergankelijke, houdt in het blijvende. Hij leeft altijd, hij is de eeuwige die leeft. Al is het nu om hem donker geworden, hè. Al zit hij voor zijn besef in een roetzwarte nacht of in een dikke nevel. Door deze even levende Goël zal hij eens uit zijn vlees God aanschouwen. Zalen worden. Ja, en na dat ogenblik hunkert deze man. Of kun je begrijpen, midden in die ellende. Hij hunkert daarna. Mijn ziel verlangt zeer, of mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Om bij de Here te zijn, om bonden te wezen met Christus te zijn, is verreweg het beste, zegt Paulus. Nou, dat zegt Job op een andere wijze. Precies zo. En dan leefde die Job nog in die oud-testamentische tijd. Heel veel wat ons al bekend is, of bekend is gemaakt in het Nieuwe Testament, was voor hem nog een verborgen zaak. Maar als hij daar op die puinhopen zit, dan is het precies of zit hij niet op die puinhopen. Hij zit op de puinhopen van zijn boerderij. En het is precies alsof hij staat in de hof van Jozef van Arimathea bij het ledige graf. Hij leeft. Mijn verlosser leeft. Ja, gemeente. Die Goël die ons in alle dingen gelijk is geworden uitgenomen, de zonde, ja. Is de dood ingegaan. Is opgestaan. En hij leeft eeuwig. Hij leeft voort. In zijn verheerlijkte mensheid. Is boven, ook nu. En door wie de Vader alle dingen regeert. Hebt u er wel eens erg in? Die mens geworden zoon van God. Opgestaan met de verheerlijkte menselijke natuur. Die heeft het roer van deze wereld in handen. Ook vandaag. Christus regeert. Catechisme leert het duidelijk. Hij opent de zeven zegelen van de raad Gods. Ik heb alle macht in hemel en op aarde. Hij leeft eeuwig, ja. En wie deze eeuwige Goël mag toebehoren, die zal ook eeuwig leven. Want hij leeft. Daarom zullen de poorten der hel zijn gemeente niet overweldigen. Heeft dat zijn discipelen gezegd tot de kerk van alle eeuwen, de ware kerk of de ware gemeente met een hoofdletter. Ik leef en gij zult leven. Niet aan Satan, niet aan het graf, niet aan de dood dus. Het laatste woord, maar aan Christus die eeuwig leeft en boven is staat er. Om altijd voor ons te bidden. En daar ligt voor Job al de troost. Veel wat ik nu zeg heeft hij nog niet gekend. Nog niet geweten. Wij weten dat. Maar hij heeft troost. Want die Goël leeft eeuwig. Hij gaat sterven. Maar die gewoon leeft. Hij zal uit het vlees God aanschouwen. Hij zal ook opstaan uit de dood. En God in heerlijkheid zien. Ja. Job ziet die dood wenken. Hij heeft een vreselijke ziekte. Misschien de gevreesde ziekte. We weten dat niet. Het is feit. Als zijn wij nu nog gezond hier in de kerk, hè? Ja. Dan is ons leven maar broos. Er zou wat gebeuren in je leven. Een paar keer meegemaakt dat iemand in de kerkbank zat. Die viel achterover of die viel opzij. Tegen zijn buurman in de kerkbank aan. Later hoorde ik na afloop van de dienst gestorven. Het kan zo gebeuren in het punt destijds. Want er is maar één dunne wand. Tussen leven en dood. Eén bord papieren wand. Kan zo gebeurd zijn. Maar wat is dan rijk, hè? Als je dit mag weten. Ons leven is een broos. Maar dan ook weten. Ik heb een borg. Goël. Die verlosser. Die leeft. Die leeft ook van mij. En ik zal eens uit mijn vlees, wat er ook gebeurt, zal ik God aanschouwen. Nou, dan kun je het leven door, hè. Met alle zwaarigheden, narigheden, moeilijkheden, heb je het rijkste wat er is. Dan heb je de vaste grond gevonden, waarin je anker eeuwig hecht. Hoe zalig is het dan bij de vergankelijkheid en de broosheid van je leven, dat vandaag kan eindigen. Deze zekerheid mag bezitten, dat je behouden bent in Jezus Christus, de grote Goël. En als je Job kunt nazeggen, ik weet, mijn verlosser leeft. En hij is boven om voor mij te bidden. Ik weet, mijn verlosser leeft. In drukke ellende bezit deze Job rotsvaste troost. Vierde gedachte. Hij zegt het toch zo duidelijk. Ik weet. Dat is het weten van het geloof. Het weten, mag je ook wat zeggen, van het nieuwe leven dat uit God is door de Heilige Geest. En die beide woordjes hebben betekenis, die slaan we niet over. Natuurlijk slaan we het niet over, want die Job die zegt bijvoorbeeld niet. Nou, ik vermoed het wel. Of zoals je op huisbezoek, ik weet hoe het hier is, maar ik heb het dan vroeger wel meegemaakt. Dat je dat dan hoort van de mensen, ja, dominee of broeder, ik hoop het maar. Nou, dat is hier niet het geval. Hier is één het woord die zegt niet, ik hoop het maar. Hier is iemand het woord die zegt, ik weet het, staat vast. Als op onwringbare steunpilaren, met beslistheid en in zekerheid, spreekt hij dat uit. Dat is toch rijk? Ja, maar wij zeggen misschien bij onszelf, is dat niet een beetje te sterk gesproken? Had hij niet beter kunnen zeggen, ach, zou ik het niet eens aan de weet mogen komen? Als zo ik het in het zuiden wel eens gehoord heb, want u weet, ik ben ook in het zuiden predikant geweest, ach, ontmoet ik wel mensen die zeiden altijd, ach, dominee, mocht ik het dus weten? Ja. En ik kan het heel best begrijpen dat men zo spreekt, omdat men nog een zwevende figuur is. Dan zeg ik, nou, dat kun je aan de weet komen, hoor. Aan de troon der genade. Dan mag je om bidden, dan mag je om vragen. Bovendien, Paulus die wekt ook op. En dat is toch bijbels. Benaastig u om uw roeping en verkiezing vast te maken. Een opwekking uit de schrift, in Gods woord. Zegt misschien iemand in de kerk, kan dat dan? Kun je dan komen tot die zekerheid vandaan? Zegt natuurlijk. Waarom Job wel? Waarom Paulus wel? Ik noem maar een paar. Er zijn er meer natuurlijk. En waarom nu niet? Dat kan toch nu ook? Als u de Dordtse leerregels leest, dan krijgt u daarin prachtig onderwijs. Kent u ze wel? Leest u er wel eens in? 5 artikelen tegen de remonstranten? Moet je doen. Het is erg leerzaam. Fundamenteel voor het geestelijke leven. fundamenteel voor het kennen van de waarheid. En dan leest hij dit. Naarmate het geloof leert geloven, zich leert vastklemmen aan die zekere beloften van God, in die mate is er zekerheid. Ja, gemeente, er zijn mensen die zeggen, ja, maar die zekerheid, dat is een aparte gave. De Heere God moet je het leven geven, hij moet je het geloof geven, hij moet er ook nog wat bij leggen, dat is die zekerheid des geloofs. Ja, maar dat is niet juist, want elk geloof is een gave Gods. Het nieuwe leven is een gave Gods. En het geloof dat eruit voortkomt als vrucht is een gave Gods. Daar zit zekerheid in, maar, nu komt het. Zal ik die zekerheid beleven? Zal ik die zekerheid leren genieten? Zal ik die zekerheid bevindelijk beleven, kennen en genieten? Dan is nodig dat het geloof, gave Gods, in oefening komt, wordt beoefend. En dat wordt vaak vergeten. Dan denkt men, ja, dat moet de Heere geven. En ik weet wel, dat moet de Heere geven, maar hij wijst ook de weg waarin hij het geven wil. En dat is de weg van de geloofsbeoefening. En dat wordt zo vaak vergeten. Kijk, er zijn twee woorden in de schrift, die komt u tegen, het geloof en geloven. Dat is verschillend. Het geloof is de hebbelijkheid, zegt vader Brakel. De hebbelijkheid van het geloof. En geloven is een werkwoord. Dat de werkzaamheid van het geloof. Ziet u wel, er is verschil in. Het geloof moet uitgelokt door de prediking leren geloven wat de Heere in het woord zegt en aanbiedt. Ik hoop dat u dat nu onthouden zult. En hoe meer dat geloof zich gelovig grondt op wat God zegt en belooft, des te meer zekerheid. Want die zekerheid die zit niet in mij, maar die zekerheid zit in de belofte van God. Die zijn in Jezus Christus ja. En door het geloof dat geloven leert, amen. Ik weet, mijn verlosser leeft. Ja, dat woordje ik. Want dat moet hier wel de klemtoon hebben. Kijk, daar staat hij op, hè? Al liever gezegd, daar zit hij op die puinhopen. En zijn vrienden staan eromheen. Die beklagen hem. Die vervullen de lucht met gejammer. Omdat ze zoveel ellende zien wat ze nog nooit gezien hebben. En dan gaat Job spreken als het ware. Dan bedoelt hij dit. Al is de schijn tegen mij. Al zijn mijn levensomstandigheden smartelijk. Zodat iedereen mij beklaagt. En misschien zegt wat zou er met die Job aan de hand wezen. Hè? Jullie hebben allemaal goed praten. Want ik weet. Mijn verlosser leeft. Nou, kunt u dit begrijpen? Verstaat iets van het wonder dat Job hier voor zijn beschuldigers, want dat zijn nog wel zijn vrienden, van je vrienden moet je het ook niet hebben, uitjubelt? Wat een houvast, gemeente, wat een troost is dat, hè? Ja, welk een houvast vinden zielen die van zichzelf leren afzien en nu leren opzien gelovig naar de Heere om het gelovig alleen van hem te verwachten. Al zijn dan alle dingen tegen ons. Al is er veel beproeving in je leven. Al zie je dan soms wat het aardse leven betreft niet meer zitten. Je mag altijd weten, ik sta toch niet alleen. En omkomen is er niet meer bij. Want die verlosser die leeft en die bidt voor mij. En die zorgt voor mij. En ik werp al mijn bekommernis op hem, want hij zorgt voor mij. Dan wordt het leven zo anders, hè. Dan komt er blijdschap in je leven. Te midden van smart, ja dat kan. Dan is er veel zwart in je leven. Misschien in je huisgezin, in je bedrijf. Dat aftakelt in deze tijd. Kan het toch blijdschap wezen. omdat je het echte in je leven hebt, het ware in je leven hebt. Dat is de Heer alleen. Ik weet, mijn verlosser leeft. Ja, nog één, dat woordje ik. Dat woordje ik in de teksten. Ja, dat is een woordje van Job. Maar ik mag vragen, kunt u dat woordje ik overnemen? Kunt u dat overnemen? Ik kan ook zeggen natuurlijk, kunt u deze woorden van Job al overnemen? Want ik weet, mijn verlosser leeft. Ik heb veel ellende beleven, veel in mijn huisgezin en familie, maar... Nu maak het woordje maat ervan. Ik weet, mijn verlosser leeft. Kunt u dat al? Die vraag mag toch gesteld worden, want kijk eens. U en ik, we leven altijd onder het evangelie. Aanbod van genade. De prediking van de belofte. Dan mag je zo'n vraag toch stellen. Misschien al 30, 40, 50 jaar onder het woord... Dan mag die vraag toch klinken in de kerk. Waar sta je nu vandaag? Wat is er met je gebeurd? Is dat grote wonder van de wedergeboorte al in je leven gebeurd? Dat zich openbaart, ja, in geloof en bekering. Ook in dagelijkse bekering, in strijd tegen de zonde, afbraak van de oude mens. Is dat al gebeurd? Kijk, dat is een persoonlijke zaak. Ik kan dat niet zeggen, hè. Ik kan vanuit de preekstoel niet zeggen, broeders en zusters hier in de kerk van Middelharnis, wat zijn we allemaal beste brave mensen, hè? Want we worden allemaal zalig. Dat kan ik niet zeggen, want dat weet ik niet. Dat is een persoonlijke zaak. Ik kan wel zeggen, mensen, we hebben allemaal de belofte. De belofte die door de heilige doop is betekend en bekrachtigd, die hebben we. Het objectief, het voorwerpelijk, dat hebben we. En wat doet hij daarmee? Pleit u wel eens op de belofte? Komt u wel eens met een zaak voor de Here en zegt, Here, u hebt toch mij die belofte gegeven door de heilige doop betekend en bekrachtigd, maar geeft u mij nu ook de zaak van de belofte, de beloofde zaak? Want anders ga je met die belofte nog verloren. Met een gedoopt hoofd nog verloren. Want je hebt de beloofde zaak nodig. Ja, we kunnen in het genadeverbond zijn. Maar we hebben de genade van het verbond nodig. Om behouden te worden. Komt u daar wel eens voor de troon der genade? Roept u de Heere wel eens aan? Zondert u zich wel eens af? Of hobbelt u een beetje mee? En denkt u, ik heb nog een tijdje om te leven? Het komt straks wel goed, dan bekeer ik me wel, zoals even mensen zeggen. Ik wil eerst nog een beetje genieten. En als ik voel dat het loopt af, dan bekeer ik me wel. Ja, maar de dood wenkt ieder uur gelijk. Het gras is ons kortstondig leven. Als je nog zonder Christus leeft, zonder de grote Goël, dan zeg ik haast je om uw levenswil, want het kan vanavond wel te laat zijn, en vanmiddag en vanmorgen ook nog wel. U hebt geen tijd, zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Nu wil ik bij die tekst nog iets zeggen. Ja, en dat kan tot vertroosting strekken. Kijk, als het op zalig worden aankomt, hè, dan worden die kleintjes ook behouden. Als het op zalig worden aankomt nog een keer, dan komen die door de Here bekommerd gemaakte zielen, die worstelen met hun zonde, die komen binnen. Want als de Here begonnen is, zal u voleinden. Als iemand die echt bekommerd is van zijn zonde vandaag sterft, dan gaat hij de hemel in. Al heeft hij in zijn zielenleven weinig licht gehad. Hij komt er. Ja, waarom? Omdat de Heer begonnen is. Dan zal hij toch voleinden. Er zijn mensen die zeggen, je moet eerst je schuld leren kennen. Anders kom je niet tot geloof. Nou, dat schuld kennen, dat, als je dat echt leert kennen, dat is al geloof. Dat is al genade. Dat is niet de voorportaal van de genade. Dat is genade. Want een natuurlijke mens die kent de ellende niet. Die lacht erom. Maar als je worstelt met je ellende, dan is de Heer met je begonnen. En dan mag je vragen, ach Heer, leid me toch eens verder. En geef me toch eens meer licht. Opdat de Heer Jezus mag zien. In zijn gepastheid, dierbaarheid en beminnelijkheid. Maar als het op zalen voor de aankomt, heb ik gezegd, dan komen die kleintjes. die worstelaars, die verborgenen, die stillen in de landen, die komen binnen. Ja, ook die kleintjes. Maar zullen die kleintjes dan meer vreugd in dit tijdelijke leven hebben? Dan is het wel nodig dat er opwas komt in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Ook kennis natuurlijk vooral voor het zielenleven. Als het op zalen worden aankomt, dan komen ze binnen de sterken in het geloof. En degene die als die bloedvloeiende vrouw toevlucht zoekt tot Jezus in het geloof. En de bekomen in het geloof. Ze komen er allemaal. Met wie de Heer begonnen is. Maar zul je dan in dit tijdelijk en moeitevolle leven wat troost genieten en enige blijdschap? Dan moet een versterking van het geloof wezen. Dan moet je meer staan. Letterlijk staan in geloof. Door de opwas en kennis van de genade in Jezus Christus. En dan toegepast aan je hart. En als je nu helemaal geen betrekking hebt, daar kom ik even op terug. Als je nu helemaal geen betrekking hebt op die Goël met een hoofdletter dus. Dat is op de Heer Jezus Christus, wat dan? Dan zeg ik, het evangelie wordt hier nog verkondigd. En dat betekent dus dat de Heere nog met zijn armen open staat om zondaren te ontvangen. Zijn liefde is grenzeloos. Zijn liefde is ook grondeloos. En daarom zegt, ach, ach, je toch heden mocht beslissen wie je dienen wilt. Of je toch heden eens op de knieën ging vallen. En roepen om genade. Pleitend op de belofte. Nou, daar zal er meer wonder gebeuren in de kerk. Want men hobbelt maar een beetje mee. Men denkt, ja, het komt wel goed. Ik heb nog even tijd. Nou, je hebt geen tijd. Je hebt helemaal geen tijd. En daarom zoekt de Heer terwijl hij te vinden is. Roept hem aan. Terwijl hij nabij is en de goddelozen verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heer. Ja, zegt iemand. Maar ik kan me niet bekeren. Moet de Heer doen. Dan zeg ik, wat bent u gelukkig dat u dat weet. Wat bent u gelukkig dat u dat weet. Dat de Heer dat doen moet. Want als u het zelf moest doen, dan kwam het nooit goed. Maar een andere vraag is. Bent u dan alles bij de Heer geweest? Om het te vragen. Of is het alleen maar praat van u? Bent u alles bij hem geweest? Als u dat adres nu zo goed weet, heb je alles aangeklopt? Denk daar eens over na. En even die tekst nog. Job is bekend op zijn armoede, dat weet u wel. Er is zelfs een spreekwoord, zo arm als Job. Ik zeg nou, dat spreekwoord is helemaal fout. Want Job is niet arm. Die Job heeft toch het allerrijkste wat hij bezitten kan. Ik weet, mijn verlosser leeft, dat is toch het rijkste voor een mens. Zo'n mens is toch niet arm? Al mist hij dan de laatste schatten. Zo'n mens is dan rijk. Zo rijk als Job. En als er ooit een woord in vervulling is gegaan, is het die bekende psalm. Nooddruftige zal hij verschonen. Een armen uit genaas en hulp ter verlossing toon is laten zien en gaan. En we weten, de grote Goël, Jezus Christus, is gisteren en heden dezelfde tot in de eeuwigheid. Hij wil ook vandaag nog arme zondaren leggen in de liefdearmen van de grote Goël, de Heer Jezus Christus. Amen. u voor in dankzegging. Heren, wij hebben behoefte om u tot u te komen met dankzegging. U hebt ons rust gegeven, aandacht voor uw woord. Heren, wat bent u goedertieren, dat u zo altijd tot ons komt. Onderwijzend voor het nieuwe leven, maar ook lokkend en roepend de zondaar die voor eigen rekening staat. Wij danken u hartelijk, heren, omdat u ons zo uw woord geschonken hebt, dat we dat woord u hebben mogen openen en overdenken. En u wachtte toch op uw zegen, want aan uw zegen is alles gelegen. Maak het dan eens wel, o God. Laat het mogen zijn tot versterking van het geloofsleven, tot onderwijzing ervan. Maar ook dat het een krachtdadige roepstem mocht wezen voor deze of gene, om u de Heer te zoeken, terwijl ge nog te vinden zijt. Zegen dan dit woord voor oud en jong, voor mannen en vrouwen, kinderen, grijsaards. We leggen ze samen aan u voor met de bede. Verhef over ons het licht van uw aanschijn, o Heere, en maak het verder op deze rustdag wel, vanmiddag en vanavond. Geef lust en liefde in de harten om hier aan deze plaats ook vanavond te komen, om ook dan te horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Wij danken u voor alles en wij bidden u in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Wij zingen Psalm 56 vers 6 als slotzang. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.